in dienst mag zijn, waarin God alle lof en alle eer zal en kan krijgen. In de eerste plaats willen we ook van harte welkom heten dominee Hoekstra, het Emmeloord, de gastspreker van deze morgen. En ook hem bidden we God zegen toe. Ik zou graag met u willen beginnen, gedeelte uit Micha 7, en wel de laatste verzen van het Bijbelboek Micha. Daar staat: wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonden voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. En opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. En ik moet zo denken, met name dat vers 19, onze zonden werpt u in de diepte van de zee. Dat is eigenlijk een geweldig iets wanneer we dat mogen beseffen, dat de Heer Jezus, Hij heeft het werk volbracht en Hij gedenkt onze zonden niet meer. We mogen naar Hem toe gaan en we mogen vragen om vergeving en Hij is het die ons vergeving wil schenken en ons verzoening wil geven, zodat we bij de God de Vader mogen komen. Dat is geweldig iets. Zo willen we graag deze dienst ook beginnen met het lied, als wij samen u aanbidden. Dan maakt uw geest ons één. U bent welkom, Heer, in ons midden. En dan verderop in het lied, dan wordt er ook gezongen: ons hart staat voor u open. En dat is ook wat ik hoop en wat ik bid deze morgen, dat ons hart open zal komen te staan voor de Heilige Geest van God, zodat Hij in onze harten kan werken. En zo kunnen er zoveel dingen in ons hart zijn die een blokkade geven, die iets opwerpen, zodat we niet in het juiste contact met God kunnen komen. Maar laten we dit lied zingen, ook vanuit die beweegredenen, dat we juist dit uur van samen zijn, dat we dat contact proberen te zoeken. Dat dat verlangen in ons mag zijn, opdat we Hem zullen zoeken. Zodat we kunnen zeggen: Emmanuel, God met ons. Als wij samen u aanbidden.
You can't help but hear. Is er nu ruimte voor handen voor de bekendmaking?
Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst en ook in het bijzonder de luisteraars thuis. De collecte is hier niet tijdens de dienst, maar bij de uitgang vindt u de daarvoor bestemde bussen. En vandaag staat er ook een mandje waar u een extra gift in kunt doen voor Ellen Spronk. Zij is vorige week weer teruggekeerd naar het zendingsveld en we bevelen dit mandje van harte bij u aan. Er is ook op de tafel daar een nieuwsbrief neergelegd van Peter Frinsel, die zit op een bijbelschool in Canada. Vandaag is het de laatste dag om de kopij voor het maandblad in te leveren. En vanmiddag om 2:30 is er een aangepaste dienst in Lukte Oldebroek met medewerking van kinderkoor De Bromvlieg uit Zwolle. Het is heel leuk en bijzonder om zo'n dienst eens mee te maken. Ook vooral voor kinderen is het leuk. En vanavond om 7:00 is in Lukte Oldebroek de uitvoering van de kantaten van het Bijbelboek Job. Deze wordt uitgevoerd door het evangelisatiekoor. De avond begint om 7:00. Volgend weekend, zaterdag, begint het Israëlweekend in Lukte Oldebroek. En op zondag zetten we het voort in zowel de dienst hier als in Oldebroek. Het thema zal zaterdagavond zijn, de oorsprong en het doel van Jeruzalem. U heeft net op het scherm al wat kunnen lezen over het Israëlweekend en ook staat het hele programma in het maandblad. Er is van alles te doen, hele verschillende dingen ook, dus neemt u daar kennis van en kom gerust een deel of het hele weekend meemaken. Aanstaande woensdagavond, 15 oktober, is er bijbelstudie over het boek Openbaring en Hebreeën. Deze wordt verzorgd door Gerrit Franke en Hans Oppenhuizen. De aanvang is 7:30. Dan een herhaalde oproep voor mensen die willen helpen bij de grote schoonmaakdag in Lukte Oldebroek. U kunt zich hiervoor opgeven bij Henny van Loo. De dag staat nu gepland op dinsdag 21 oktober. Op woensdag is het ook weer de evangelisatiedag op het Harde, de derde woensdag van de maand. Meer info kunt u ook lezen in het maandblad. We hebben een geboortekaartje ontvangen van Ruben en Miranda van Ommen. Ze hebben een dochtertje gekregen, Rodé Mirte Jeditja. En Rodé is een zusje van Jaël. Intens gelukkig zijn wij dat we uit Gods hand nog een kindje mochten ontvangen. En hier staat ook bij, je bent voor ons een gift van God, waardevol en klein. Wij weten dat waar jij ook gaat, zijn hand op je zal zijn. We willen Ruben en Miranda en Jaël van harte feliciteren met hun dochtertje en zusje en hun Godzegen toewensen. Aanstaande donderdag hopen te trouwen David Spronk en Aranka van Norel. Om 2:15 willen zij elkaar het jawoord geven in het oude gemeentehuis in de Jufferenstraat in Elburg. En om 7:00 s'avonds willen ze God zegen over hun huwelijk vragen in een dienst in Lukte Oldebroek. Ze zouden het fijn zijn als u daarbij aanwezig bent. Aansluitend aan die dienst kunt u hen feliciteren in de Hof van Hulshorst in Hulshorst. En hun toekomstig adres is Luttekestraat 18 in Elburg. We wensen hen een fijne en gezegende dag toe en God zegen in hun huwelijk. Op vrijdag 17 oktober vieren Jaap en Hilly Zwanepol dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Ze zijn dankbaar aan God dat ze dit beleven mogen. U bent uitgenodigd om hen te feliciteren tussen 17:30 en 18:00 op landgoed Old Ruitenborg te Vollenhoven. Wij willen hen ook feliciteren en hen God zegen toewensen. 70-plus verjaardagen. Aanstaande donderdag is jarige broeder Teun van Ommen. Hij hoopt 73 jaar te worden. Hij is hier in de dienst. Teun, ik weet niet waar je zit, is zo gauw. Een hele fijne dag toegewenst en God zegen samen met je vrouw en je gezin. En op zaterdag is jarig broeder Adrie Vink en hij hoopt 72 jaar te worden. We wensen hem ook een hele fijne en gezegende dag toe. Dan de zieke, Grada den Beste, heeft woensdag het onderzoek in Nieuwegein goed doorstaan. Ze wacht nu op alle uitslagen. Het blijft een spannende situatie. De vraag om aan ons als gemeente of we om dit gezin heen willen blijven staan met ons gebed. We wensen hen sterkte toe en God zegen. Zuster Truida Schraven is donderdag weer opgenomen in het ziekenhuis omdat haar HB heel dramatisch was gedaald. Er is weer enkele keren een bloedtransfusie toegediend. Ze is erg ziek en haar situatie geeft veel zorgen. We wensen haar en de familie sterkte toe. Een vriendelijk verzoek, bezoek alleen in overleg met Fanny den Beste uit Nunspeet. Truida ligt in de Isela Klinieken. Ik zal het zo op het prikbord hangen. Marta Korn is ook opgenomen geweest in het ziekenhuis, is geopereerd, maar is inmiddels ook weer thuis en ze maakt het goed. Over andere zieken is geen nieuws te melden, maar u kunt erover lezen in het Maandblad en stuur ze vooral eens een kaartje. En denk aan hen een nieuw gebed. Ik zie Lieneke Donker zitten. Fijn dat je er bent, Lieneke. De bloemen vandaag gaan naar Jo Canes. Zij woont in Mariposa in het Harde. Ik weet niet of er iemand uit het Harde is die ze ook voor haar mee wil nemen. Dat is fijn. Anne van Dijk is het. Ik wens jullie allemaal een fijne en gezegende dienst.
Bedankt Hanneke voor de bekendmakingen. En zoals traditie getrouw, dan kennen wij ook de bidstond hier in Lukdorp. Normaliter dan wordt daar vrijheid voor gegeven voor ieder die een gebed in zijn hart heeft om die openlijk hier ook in ons midden uit te spreken. En gezien de uitzending van de bloemen hebben we toch mensen gevraagd, zodat het iets of wat duidelijker is voor de luisteraars van de radio. En ik zou willen vragen om nu alvast naar voren te komen. Want als inleiding op de bid stond, dan wilden we graag het volgende lied gaan zingen. Dat is Johan de Heer, nummer 626. En dat is het lied God is ons hier, God is hier, Hij wil ons zegenen. En in het vorige lied hebben we gezongen dat ons hart, dat ons verlangen naar Hem toe gaat en naar Hem uitstrekt. En als dat ook zo is, dan mogen we ook weten dat zijn geest, de Heilige Geest van God, dat hij hier bij ons midden, in ons midden is. Dat hij hier is. En hij wil ons zegenen. En daarom zou ik ook willen vragen van, ja, dat onze gedachten, onze verlangen ook uitstrekken naar hem. En als dat zo is, dan stijgt ook een loflied in ons hart om hem uiteindelijk te aanbidden. Om hem de gebeden ook toe te zeggen die hij toekomt. Zodat wij ook met al onze problemen, met al onze zorgen, maar ook met de vreugde die in ons leven is, dat we dat bij hem mogen brengen. God is hier, hij wil ons zegenen.
Thank you. dan gaan we bidden. Dan zal ik de vraag aan ik jullie moet gebeden.
Dank u wel, Vader in de hemel, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn om u te zoeken. Dank u wel dat we u mogen aanbidden en dat we u mogen loven en prijzen. Heer, ik wil u ook vragen, wilt u deze ochtend bij ons zijn? En ik bid u ook voor mensen thuis die luisteren, Heer. U weet wat er in de harten leeft, Heer. En u heeft een boodschap voor morgen voor ons. En ik bid u, Heer, wilt u met uw Heilige Geest onze harten aanraken? Dank u wel, Heer Jezus, dat we u mogen kennen en dat u voor ons gestorven bent en dat u ook weer opgestaan bent. Heer, en dat u een levende God bent. Heer, we willen u danken voor wie u bent. Heer, wij prijzen uw naam, de naam van de Heer Jezus. Amen.
Hemelse Vader in de hemel, dank u wel dat u een God bent die vol liefde naar ons kijkt en vol liefde op ons wacht. Heer, u kent ons door en door. Er is niemand die u niet wil ontvangen. Heer, u zit te wachten, ook al beoordelen we onszelf als niet waardig om bij u te zijn, Heer. Maar u heeft in ons gelegd dat we ons volledig aan u mogen geven. Op wat voor gebied ook, in ons leven, in ons zijn. Heer, in onze handelingen of wat dan ook. Heer, dank u wel dat u als een wachtende vader met uw armen opengestrekt naar ons uitziet en geduldig blijft wachten. Heer, dank u wel dat we ook gewoon in gebed tot u mogen komen en met u mogen praten. Heer, aan u dingen mogen vragen die u eigenlijk al weet. Heer, en dan toch ook heel concreet voor deze ochtend, Heer. Geef de spreker vrijmoedigheid in wat hij wil vertellen en wat hij mag zeggen van u. Maar Heer, geef ons ook vrijmoedigheid om te luisteren zoals u wil dat wij het mogen ontvangen. Heer, dank u wel, Heer, dat u liefdevol bent, maar bovenal rechtvaardig. En dat u de weg geopend heeft om door de Heer Jezus om gewoon volledig in vrijheid voor u te mogen zijn en voor u te mogen staan en met u te mogen zijn. Amen.
Ja, Vader, dank u wel dat u wil komen in onze nabijheid. Heer, dat u dat ook doet. Ik bedank, Heer, dat u ons dan blijdschap geeft. Als er fijne dingen zijn, dat ze dat mogen ervaren. Heer, dat u dan bij ons bent. Heer, maar we danken u ook zo dat u ook bij ons bent als er veel verdriet is. Als we ons vervelend voelen en naar, dat we moeten huilen. Heer, dan danken we u ook dat we ook u mogen ervaren. Dat u ons dan troost. Heer, zo willen we u bidden voor diegenen die verdriet hebben, Heer. Die een moment van lijden hebben. Heer, dat u hen troost en uitkomst zal geven. En Heer, dan dank u zo dat we er naar uit mogen kijken. En dat we zeker weten dat u uw belofte nakomt. Heer, dank u wel voor die grote zegen. Amen.
Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we tot u mogen komen, Heer. Dat u ons uitnodigt om bij de troon van uw Vader te komen. Heer, en dat is de plaats, de beste plaats om te zijn. Heer, en zo willen we ook ons belijden. Heer, dat we elke dag weer bekleefd zijn met zonden. Heer, maar we vragen om vergeving. Opdat we onszelf ook mogen wassen in het wasvat. Heer, en dat we de tabernakel in mogen gaan. Heer, en zo mogen we ook hier in dit tempelhuis bij elkaar komen om u te ontmoeten. Dus ook bidden we, kom met uw Heilige Geest, Heer. Bedouw ons en verlicht ons. Heer, de woorden die vanmorgen ook gesproken zullen gaan worden, Heer, dat we die mogen gaan begrijpen. En dat we die mogen gaan toepassen, ook deze week in, de komende tijd in. Dat het een versterking mag zijn in ons leven, Heer. Dat het een pad is die ons de weg wijst. Heer, en zo willen we ook bidden voor de jonge gezinnen. Een gebedspunt voor iemand die dat heeft opgeschreven. Heer, het is moeilijk om in deze tijd ook kinderen groot te brengen. Om met alle facetten van de wereld waarmee zij te maken krijgen. Heer, dan is het moeilijk om te laten zien in deze tijd, Heer, wat u werkelijk hebt gedaan. En om dat ook echt aan hun over te geven. Maar zo bidden we voor die vaders en die moeders. Dat ze dat ook van u zullen ontvangen. Dat ze dat zullen laten zien. Maar ook voor de grootouders, Heer, dat ze een voorbeeld zullen zijn. Opdat ook de jonge gezinnen, Heer, in uw spoor zullen volgen. We bidden ook voor voor de zieken. We hebben gehoord van Grada de Besten, van Truida's graven, Heer, en van Martha, Heer, we brengen hen ook zo bij u. Zo willen we bidden voor deze dienst, Heer. Kom met uw Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. We willen graag de zangdienst houden. En die zangdienst willen we houden tot eer en glorie van onze Heer Jezus. Zing halleluja. En als we halleluja zingen, dan betekent dat ook loof de Heere. Loof de Heere, want Hij is goed. Hij is onze koning. En ik zou ook willen vragen, voor zover mogelijk, om dit lied staande te gaan zingen. Zodat we dat kunnen en zullen doen tot eer van zijn grootheid, van zijn naam, want hij is onze koning. En het is ons verlangen om hem alle lof en eer te geven. En het volgende lied wat we daaropvolgend zullen gaan zingen is: Wees verheven, o God, God boven de wolken. Laat uw glorie zien over de aarde. Laat uw glorie zien, Heer. Thank you.
is de Heer. Dan zou ik willen vragen voor een moment van stilte. Zodat we in ons hart ook Hem kunnen zoeken.
Als we u zoeken, dan wil ik in het bijzonder denken, Heer, aan Henk Vlier. Hij is niet genoemd, omdat hij dat misschien liever niet heeft. Maar Heer, als hij woensdag die longoperatie moet ondergaan, dan wil ik dat bij jullie allemaal neerleggen. O God, hij is een kind van u. Hij heeft het te moeilijk, hij heeft er zelf misschien niet zo moeilijk mee, omdat hij zo rustig is in u. En zegen ook zijn vrouw William kinderen. Heer, gedenk aan hem. Vader, ik had het op mijn hart. En u hebt gezegd, wees gehoorzaam. En ik wil ook denken aan Dirk John. Die deze week zijn 41ste verjaardag vierde. En zo, s'morgens tegen Harriet zei. Zou het de laatste verjaardag zijn. Dat ik hier bij jullie ben. Gedenk aan hem, o machtig God. Misschien dat we dat samen biddend mogen zeggen.
Gedenk aan hem, o
woord krijgt, is het lied Heer, u bent wonderschoon. En in dat lied dan zingen we ook, Hij is onze vredevorst. Van de Heer Jezus mogen we ook de vrede en zijn genade mogen we van Hem verwachten. Hij is onze raadsman, wanneer we geen weg meer weten met al onze dingen die het leven zo bezig kunnen houden, dan mogen we naar de Heer Jezus gaan. Want Hij wil ons raad geven. Hij wil ons brengen op het juiste pad. Het pad die we moeten gaan. En als we ons verloren voelen. Als we ons eenzaam voelen. Misschien gekrenkt door mensen om ons heen. Misschien wel verlamd geraakt door de dingen. Door de zorgen die je hebt bijvoorbeeld om je kinderen. Hij is onze sterke rots. En hem mogen we vluchten. Hij zal daar zijn voor ons. Zodat we mogen weten dat we een kind van Hem mogen zijn. Jezus onze Heer. Dat we dan niet uit onszelf, maar door de kracht van de Heilige Geest ook mogen zeggen: U bent mijn Heer. U bent mijn Heer. Het lied: Heer, u bent wonderschoon.
Thank you.
willen we, voordat we het woord van God openen, samen bidden om de aanwezigheid van Gods Heilige Geest. Almachtige, eeuwige, wonderschone God, U aanbidden we. U willen we eren, U willen we loven. U willen we danken voor uw liefde in uw Zoon Jezus Christus. U willen we danken voor dit moment. We willen vragen of u met de kracht van uw Heilige Geest ons wilt aanraken. Zodat we u mogen ontmoeten zoals u hier in ons midden wilt zijn. En u wilt openbaren ook door uw woord. Heer, we willen ons opdragen aan u. En bidden dat uw geest ruim baan heeft. Uw woord zegt, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem mijn heil doe zien. Heer, u hebt ons gehoord. We bidden om uw heil. We bidden om uw aanwezigheid hier en ook bij de mensen thuis. Wilt u spreken, Vader? Open onze ogen. Open onze oren. Open ons hart. In Jezus' naam. Amen. Ik wil het woord graag met u openen, allereerst in het Oude Testament. En wel in Jeremia 6. Jeremia 6, vers 16 tot en met 19. Jeremia 6, vers 16 tot en met 19. Daar zegt de profeet, zo zegt de Heere. Gaat staan aan de wegen en ziet en vraagt naar de oude paden waar toch de goede weg is. Opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Maar zij zeggen, wij willen die niet gaan. Ook heb ik wachters over u gesteld. Luister naar het geklank van de bezuin. Maar zij zeggen, wij willen niet luisteren. Daarom hoort, o volken, en weet, o vergadering, wat in hen is. Hoor, gij aarde, zie, ik breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen. Want ze luisteren niet naar mijn woorden, en mijn wet verwerpen zij. De tweede lezing is uit het Nieuwe Testament, en wel uit de brief van Paulus aan de Galaten, hoofdstuk 1, en dan vers 6 tot en met Galaten 1, vers 6 tot en met 10. Daar schrijft Paulus het volgende. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar als zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Tracht ik dan mensen te winnen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. De tekst voor vanmorgen vindt u in het Oude Testament in het boek van de Psalmen. En wel in de langste psalm, psalm 119 en daarvan het 11e vers. Psalm 119, vers 11. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Aansluitend op het amen van de preek zou ik willen vragen dat we gaan zingen. Nee, dat doen we wel. We doen dat nu. Heuglijke tijding. bron van hartverblijding. Zat met het lied, dat komt, we hadden nog een lied staan, maar dat blijkt men niet meer te kennen. Wij geven het niet over. Ik denk, jongens, het is toch wel erg jammer dat we dat niet meer kennen, deze mooie lieden. Psalm 119 vers 11 is dus de tekst. Een commentator noemde Psalm 119 vanwege de lengte ervan de reus onder de psalmen. Dan is Psalm 117, dacht ik, waarschijnlijk een klein duimpje onder de psalmen. Als je kijkt naar de psalmen, dan blijkt inderdaad Psalm 119 de langste van al de 150. Maar het is niet alleen de langste psalm, het blijkt ook het langste Bijbelhoofdstuk te zijn. En ik denk niet dat u vanmiddag aan tafel, als u nog gewend bent om de Bijbel te openen, zegt laten we samen nou eens Psalm 119 lezen. Dan komt er vast, als je nog kinderen hebt, commentaar. Moet dat nou? En toch zou ik u willen aanraden, lees die psalmen eens door. Ook aan de jongeren, lees hem eens door. En laat het dus goed dat je doordringen wat er staat. En misschien dat de boodschap van vanmorgen daarbij helpt. Want bij zorgvuldig lezen en overdenken van heel de psalm, blijkt deze psalm niet alleen maar de reus onder de psalmen te zijn vanwege de lengte. Maar blijkt het ook de reus onder de psalm te zijn als het gaat om de bijzondere opbouw van die psalm? Maar zeker ook om de inhoud. Terwijl wij daarbij mag worden vastgesteld dat juist die bijzondere opbouw, die bijzondere inhoud, heel duidelijk onderstreept, accentueert. Wat de inhoud aangaat en juist dan het bijzondere daarvan wil ik heel nadrukkelijk wijzen op de tekst die ik gekozen heb voor vanmorgen. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet zondige. We hebben al moeite met nog liederen te kennen van vroeger, maar kennen we nog dat ouderwetse begrip memoriseren? Dat je eens een tekst uit je hoofd leert. Doet u dat nog? Ik zou u vanmorgen eens willen vragen, leer deze tekst nou eens hier en nu uit uw hoofd. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Psalm 119, vers 11. Ik zou die tekst nog eens een keer willen herhalen en dan een aantal zaken daarbij willen onderstrepen. Ik berg uw woord, het beste bezit, in mijn hart, de beste plaats, opdat ik tegen u niet zondige. Het beste doel. Voordat ik hier verder op inga, op de inhoud, nog kort enkele opmerkingen voor wat betreft de opbouw van deze psalm. Het is heel merkwaardig hoe die opgebouwd is. Zeker als je kijkt in de grondtekst. Maar als u gewoon uw Bijbel opent en u kijkt naar deze psalm, dat mag u rustig doen nu, dan zult u zien dat deze psalm is opgebouwd uit 22 strofes, 22 gedeeltes van elk 8 vers. Het bijzondere daarvan komt in het Hebreeuws helemaal naar voren, want dan blijkt de dichter van deze psalm elk vers van ieder stukje van al die 22 strofes te beginnen met één van de letters van het Hebreeuwse alfabet. Het Hebreeuwse alfabet kent 22 lettertekens. Zo correspondeert, zou je kunnen zeggen, die 22 stukjes met het Hebreeuwse alfabet. Het allereerste stukje, die eerste 8 versen, beginnen met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. En dan elk vers het eerste woord opnieuw. Dan zie je daar de alef. En zo werkt hij het hele alfabet af. En hij eindigt dan met de letter tau. En elk van die 8, de laatste strofe vormende versen, begint met die touw. Dat is niet het enige. Want het blijkt, een ontdekking van de Duitse vrome theoloog Johann Albrecht Bengel te zijn geweest, die zegt van, hoe opmerkelijk, in die psalm kom je niet alleen alle 22 lettertekens tegen, maar je komt ook 22 keer die geweldige godsnaam Yahweh tegen. Bijzondere gegevens. Die niet alleen aangeven dat we te maken hebben met een heel kundig dichter. Maar tegelijk en bovenal met iemand die zich heel bewust was van wat hij schreef. En wat hij schreef wel bewust benadrukte met en in hoe hij het schreef. Die bijzondere opbouw beklemtoont, zoals ik al zei, de inhoud. Er is door de man over nagedacht. En die inhoud is voor de psalmist, als je de psalm leest, blijkbaar heel bijzonder geweest. Wat is de inhoud? Onze tekst geeft dat, zoals we zagen, kort en bondig aan. Het woord. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Uw woord, het beste deel. En in het hart, de beste plaats. En met het oog op het beste doel, opdat ik tegen u niet zondige. Psalm 119 is één groot getuigenis van de psalmist op het woord van God. Weet je wat het woord van God is? Dat heb je als het goed is bij je. De Bijbel. Van Genesis tot Openbaring. Dat bezingt de psalmist. In het gebruik van dat Hebreeuwse alfabet laat de dichter heel nadrukkelijk zien dat je eigenlijk heel de taal nodig hebt. Elke letter van het alfabet. Om God te bezingen. Om het woord te kunnen bezingen. In bijna alle versen van Psalm 119 refereert de dichter aan het woord. Terwijl hij zich dan bedient van een aantal verschillende synoniemen. Juist door wat ik u nu allemaal vertel, is het zo goed om die psalm zelf maar eens door te lezen. Een aantal van die synoniemen wil ik u noemen. Hij spreekt van de wet. Hij spreekt over het getuigenis. Hij spreekt van de weg. Hij spreekt van bevel, inzetting, gebod, verordening, van belofte en van simpelweg dat woord woord. Daarmee in al die verscheidenheid aangevend hoe God zich openbaart. De 22 keer dat de naam Yahweh voorkomt, en ik weet niet of u daarmee bekend bent, maar in het Oude Testament kom je naast de naam Yahweh ook de naam Elohim in het begin tegen. En men heeft daar een leuk iets bij bedacht om te vertellen hoe de Bijbel opgezet is. En dan zegt men, ja, je hebt verschillende bronnen waaruit geput is. En zo heb je de godsnaam, dan heb je de bron de Elohist. En je hebt de Yahweh-naam, dan heb je de Yahwist. En zo kun je er nog een aantal noemen. Nou, laat ik u één ding zeggen, dat is volslagen onzin. Heel bewust, heel welbewust is gekozen voor die bijzondere godsnamen. Elohim, eigenlijk in het Hebreeuws een meervoud, betekent goden. Vader, Zoon en Heilige Geest. Die God is betrokken op de schepping. Hij heeft het gemaakt. U hoeft maar in de Bijbel te lezen en u ziet de Heilige Geest erbij betrokken. De Geest God broeden over de wateren en u ziet Jezus daarbij betrokken. Hij wordt zelfs de bron van de schepping genoemd. Voor hem is het geschapen, wordt zelfs gezegd. En als dan het volk in Egypte zit en Mozes geroepen wordt, dan openbaart God de naam Yahweh. Ik ben. En die naam bedoelt iets anders uit te drukken dan de naam Elohim, dat is de scheppernaam. Hier gaat het nu op, ik ben betrokken op. En als dan 22 keer die naam Yahweh in Psalm 119 voorkomt, dan laat God eigenlijk weten, ik ben betrokken op dit woord. Elk woord is van mij. Dat is heel belangrijk. Elk woord is van mij. Ik ben eraan verbonden. Laat niet het Nieuwe Testament ons weten dat God en het woord in Jezus Christus één zijn. Hij is het levende woord. En Jezus doet iets heel bijzonders richting discipelen en over hen heen ook naar ons. Jezus zegt, en let dus op het ontkennende in wat hij zegt, want dat onderstreept het klemmende van wat hij zegt. Hij laat weten, liefhebben van mij is verbonden aan het woord. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. Wie mij niet lief heeft, bewaart mijn woorden niet. Johannes 14, vers 24. Niet alleen benadrukt de bijzondere opbouw van Psalm 119 dat de dichter zelf over het woord in al zijn verscheidenheid heeft nagedacht. Een nadenken dat hij overigens ook nog eens met twee bijzondere begrippen omschrijft. Hij gebruikt tenminste ook enkel in het oog sprekende begrippen om dat nadenken, dat overdenken te karakteriseren. Zo spreekt hij over verlustigen. Dat is een ouderwets woord. Maar het woord betekent verheugen, plezier hebben in. Het staat in vers 47. En hij spreekt zelfs over smachten. Vers 81 en vers 123. Hij smachtte naar dat woord. En toen moest ik onmiddellijk denken aan een andere psalm. Psalm 42. Waar gesproken wordt over het hert dat naar water smacht. En toen dacht ik bij mezelf, neemt het woord van God die plaats voor mij in? Smacht ik ernaar? Dat overdenken, dat verlustigen, dat smachten, tonen aan dat voor de dichter de inhoud, het woord, van onschatbare en onmisbare waarde is. Hij zegt dan ook in vers 162, ik verblijd mij over uw woord als over rijke buit. Nou, wat rijke buit inhoudt, dat weten we zeker in deze dagen. Helemaal als je tussen je vingers door ziet wegglippen. Maar het machtige is, dit gaat op de beurs niet naar beneden. Dit gaat naarmate je naar de toekomst kijkt, alleen maar omhoog. Je ziet het steeds meer gerealiseerd worden. Zelfs in zaken als wat er op de beurs gebeurt. Het is voor hem een rijke buit. En hij staat er zelfs in de nacht voor op. En overdag is hij ermee bezig. Dag en nacht. Vers 97, de dag. Vers 55 spreekt over de nacht. En hij zegt inderdaad zelfs, ik sta er voor op om u te eren voor dat woord. De middernacht sta ik op u te loven wegens uw rechtvaardige verordeningen. Vers 62. En daarvoor had hij nog gezongen, uw inzettingen zijn mij tot snarenspel. Vers 54. Hij heeft het woord onder al de gebruikte synoniemen als een grote schat ontdekt. Hoe? Ik vond het toch heel erg mooi dat we dat niet zongen. Open mijn ogen. In vers 18 hoor je die psalmist hetzelfde zeggen. Ontdek mijn ogen. Hebt u enig idee wat dat betekent? Ik dacht van, dat moet ik toch vertellen. In 2 Koningen 6 kom je de geschiedenis tegen van Elisa met zijn knecht. God openbaart nog alles wat aan Elisa en dat moet hij dan doorgeven aan de koning van Israël. Zeker als het gaat om de vijand, de koning van Aram. En de koning van Aram krijgt dat te horen en wil Elisa grijpen. Hij stuurt, als hij te weten komt waar Elisa is, zijn legers, een eenheid ervan, naar Dothan. En 's morgens vroeg, als de knecht opstaat en op het balkon staat, dan ziet hij ineens die hele stad omsingeld. Door soldaten, paarden, wagens, ruiters, alles ziet hij. En is volkomen in paniek. En dan zegt hij tegen Elisa, dit is niet best. En dan zegt Elisa die geweldige woorden, zij die met ons zijn, zijn meerder dan die met hen zijn. En dan zegt hij nog iets. Open zijn ogen. Dat bidt hij dan. Ontdek zijn ogen. En dan ineens ziet die knecht iets wat hij daarvoor niet zag. Inderdaad, dat wie bij hen zijn meerder zijn dan die bij de vijand waren. Hetzelfde kom je ook tegen bij de Emmausgangers. Heel opmerkelijk, ik zal er niet te veel van vertellen, maar op een gegeven ogenblik, u kent die tekst wel, staat er in de Bijbel. En hij verdween uit hun midden. Dat staat er niet. Daar staat letterlijk, zij hielden op hem te zien. Dat geeft dus inderdaad aan dat Jezus er is. Hij is in ons midden, waar 2 of 3 samenkomen, daar ben ik in het midden. Je ziet hem niet, maar hij is er. Open mijn ogen, opdat ik u mag zien. Je kunt hem tegenkomen in het woord dat hij zichzelf volkomen openbaart. En dat heeft bijvoorbeeld een Paulus meegemaakt. Op de weg naar Damascus verblind, wordt hij op een gegeven ogenblik weer ziende. Niet alleen maar fysiek. Letterlijk, maar ook geestelijk. God geeft hem openbaring, onthulling. En hij mag zien het geheimenis. Wat altijd verborgen is gebleven, zegt de Bijbel. En hij mag het verkondigen. De relatie tussen Christus en de gemeente. Het mooiste wat er is. Het doel van God. Uitgedrukt in het huwelijk. Wij straks met Christus één. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouw. Je moet nooit de Bijbel beginnen te lezen zonder dat eerst te bidden. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouw. Wat? De wonderen uit uw wet. En dan hoor je Jezus bidden, Johannes 17, vers 17. Heilig hen in uw waarheid. En wat zegt hij dan? Uw woord is de waarheid. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wist u dat de dichter van Psalm 119, eigenlijk net als de dichter van Psalm 1, begint met een zaligspreking? De dichter van Psalm 1 zegt in vers 1 en 2, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars enzovoort. En dan eindigt hij ermee, maar uw wet overdenkt bij dag en bij nacht. Dan zie je terugkomen wat de psalmist zag. Misschien is hij bekend geweest met dit psalmwoord. In elk geval kent hij de inhoud ervan, bij dag en nacht God zoeken. En hij begint ook met welzalig die in de wet des Heren gaan, welzalig die zijn getuigenissen bewaren, die hem van ganser harte zoeken. Hoe begin je de dag in je stille tijd? Met ik moet opschieten? Of met een verlangen, ik wil hem zoeken. Ik wil hem vinden. De door de dichter van Psalm 119 gebruikte zaligsprekingen in meervoud wijst op de veelheid van zegen die er gelegen is in het houden van Gods woord. Een zaak die nadrukkelijk bij herhaling in deze psalm aan de orde komt. De psalm waarschuwt voor wat wel genoemd wordt de via mundi, de weg van de wereld. En waarschuwt ook voor de weg van het vlees, de via carnis. En ook voor de weg van de duivel, de via satana. Die genoemde wegen staan haaks op die ene weg. De via domini, de weg van God. En hierbij geldt, uw woord is een lamp voor mijn voet. Een licht op mijn pad. Vers 105. Wanneer je de psalm doorleest, ontdek je dat het woord in al zijn verscheidene synoniemen niet alleen rijkdom geeft, vers 14, maar leven, vers 37, en ruimte, vers 45, en bevrijding van ongerechtigheid, vers 133. En dan hoor ik Jezus, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Uit Psalm 119 blijkt dat het woord het gouden ABC is van en voor wie God volgt en lief heeft. En expliciet, voor de jongeren zegt de psalmist iets. Waarmee zal een jongere zijn pad rein houden? Met het woord. Horen jullie dat? Maar het is niet alleen voor de jongeren, het geldt ook voor de ouderen. Want ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet zondige. Is dat voor u, jou en mij, in ons leven het ABC, Gods woord? Is het woord voor ons wat het was voor die dichter van Psalm 119? Toen God in antwoord op zijn gebed, vers 18, open mijn ogen, ontdek mijn ogen, zijn ogen ontdekte, zag de dichter van Psalm 119 dat het woord, met welk synoniem ook aangegeven, rechtvaardig is. Dat kom je in een aantal versen tegen, onder meer in vers 7. En als laatste in vers 172. Dat het woord betrouwbaar is en waarheid. Vers 160. Onwankelbaar en voor eeuwig vastgesteld. Hoort u dat ook? Zeker in deze tijd. Onwankelbaar en voor eeuwig vastgesteld. Het is boven de tijd geheven. Vers 89 tot 91 en vers 152. Dat het onuitputtelijk, onbegrensd en wonderbaar is. Vers 96 en vers 129. Zijn zo ontdekte ogen brachten bij hem een diep godsbesef teweeg. Dat drukken wij in ouderwetse woorden uit en zeggen dan de vreze des Heer. Hij wist wat het was. Vers 120, vers 161. Hij hoorde in dat woord de stem van God, God zelf. En dat bracht bij hem diepe eerbied teweeg. Diep ontzag, geloofd, zei God, met diepst ontzag. Psalm 68. De Engelsen geven dat zo mooi met een typerend woord weer. Awesome. Kennen we dat gevoel? Dat je diep onder de indruk bent, dat je zegt van jongens, ik kan mij voorstellen dat de Joden daar bij die klaagmuur die mantel over het hoofd gooien. God is hier in ons midden. Het staat haaks op wat Jezus zegt in de reden over de laatste dingen. Matthäus 24 vers 12 en wat zeker zo typerend is voor deze tijd. En omdat de wetsverachting toeneemt, het niet meer serieus nemen van het woord. Het niet meer serieus nemen van God. Zal de liefde van de meesten verkillen. Laten we voor op het nu in te gaan, de tekst actualiseren Want ze staat uiteindelijk in een tegenwoordige tijd. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik niet zondige. Laten we eerst eens een moment stilstaan bij die twee gelezen schriftgedeelten. Die van Jeremia en Galaten. Deze schriftgedeelten bepalen ons bij twee figuren. In twee verschillende tijdsgewrichten. Eén uit het Oude Testament, de profeet Jeremia. En één uit het Nieuwe Testament, de apostel Paulus. En vervolgens confronteren zij, Jeremia en Paulus, ons in die betreffende schriftgedeelte met hun tijd, de tijd van toen. En in het bijzonder daarbinnen met de gelovigen. De gelovigen van toen en met name hun positie, hun houding, hun instelling. Opmerkelijk met betrekking tot zowel Jeremia als Paulus is dat beiden voor hun geboorte door God met het oog op de dienst van hem geroepen zijn, afgezonderd zijn. Maar vooral ook dat beiden van Gods kant uit met het oog op die bediening vooraf geconfronteerd werden met wat? Met wat hun te wachten stond. Onder één noemer: lijden. Ik ben ervan geschrokken toen ik dat las in Jeremia 1 vers 8, dat God tegen Jeremia zegt, je moet eens luisteren. Vrees niet voor hen. Voor wie? Voor die medegelovigen. Vrees niet voor hen. Want ik ben met u om u te bevrijden. Luidt het woord des Heren. En dan met betrekking tot Paulus, zei God tegen Ananias, want ik zal hem, Handelingen 9 vers 16, want ik zal hem, Paulus, tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Zegt dat niet beschamend iets over de staat van de gelovigen in die tijd? Zetten we dat eens tegen de achtergrond van Psalm 119. En dan hoor je ook de psalmist getuigen in vers 157. Talrijk zijn mijn vervolgers en mijn tegenstanders. Maar van uw getuigenis wijk ik niet af. Omdat ze de gelovige medegelovigen van hun tijd confronteerden met het woord zoals het er stond, waren ze alles behalve populair. Je mag rustig zeggen, Paulus en Jeremia stonden op geen enkele sprekerslijst bovenaan. Wat heet? Zowel Jeremia als Paulus hebben het beide ontzettend moeilijk gehad. Jeremia zelfs zo erg, dat hij vlak op elkaar, in een moment, Jeremia 20 vers 13 zegt, zingt de Heere, looft de Heere. Ineens in vers 14 zegt en uitroept, vervloekt zij de dag waarop ik geboren ben. De dag waarop mijn moeder mij baarde, zij niet gezegend. Wat wil je ook, als het volk simpelweg ten aanzien van dat woord wat de weg wijst, zegt, we willen die niet gaan. En op de waarschuwing van de boodschap van het woord van de wachter zegt, we willen niet luisteren. Komt het u bekend voor in deze tijd? Ik berg uw woord niet in mijn hart, omdat ik mijn eigen weg wil gaan. En dan Paulus. Wat ligt er niet aan pijn in het slot van dat vers 7 van 2 Timotheus 4. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht en dan komt het. Ik heb het geloof behouden. Die man heeft het moeilijk gehad. Wat wil je ook? Als Paulus op een gegeven ogenblik ziet hoe gemakkelijk men zich laat afbrengen tot een ander evangelie. Gemakkelijk? Wat heet, hij gebruikt het woord schielijk. Een ouderwets begrip wat uitdrukt vlug, haastig, snel. Zo schiegelend dat Paulus zich erover verbaast. En het Grieks gebruikt dan een begrip voor dat verbazen dat eigenlijk heel sterk is. Je zou bijna kunnen zeggen, hij is verbijsterd over wat er gebeurde. Paulus stelt bijna onthutst, verbaasd vast, dat zij die bekend waren gemaakt met het ware evangelie van Jezus Christus zich wel haast met een enthousiasme, in elk geval zonder enig verweer, want dat laatste zit in dat woord schielijk in het Grieks, vlug, lieten overhalen tot een evangelie dat geen evangelie is. Professor Garedanus schrijft bij dit vers, ze deserteerden simpelweg. En als je dan naar het Grieks kijkt, dan blijkt inderdaad dat in het Grieks te zitten. Het is bij onze taal met overhalen, maar er zit in deserteren. Ze deserteerden simpelweg. Nou, u weet, net zo goed als ik, wat er in het leger staat op deserteren in oorlogstijd. En hoor dan God bij Jeremia. Hoor, gij aarde, zie. Ik breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen. Dat doet me denken aan wat er staat in Romeinen 1. Het verderfelijke denken waar men aan over wordt gegeven. Want ze luisteren niet naar mijn woorden en mijn wet verwerpen zij. Hoor God via de mond van Paulus. Indien iemand een ander evangelie brengt, die zij vervloekt. Komen we nu, hoewel er veel en veel meer te zeggen zou zijn over deze beide schriftgedeeltes, bij onze tijd. Hebt u, heb jij, en dat geldt ook voor degene die meeluistert, heb je Jezus Christus in jouw leven heel bewust aangenomen, niet alleen als je redder en heer, maar ook als de koning? Heb je een keuze voor hem gemaakt? Dus niet dat je kerkelijk bent, maar waarachtig, persoonlijk gekozen hebt, je knieën hebt gebogen en zegt, ik weet dat ik een zondaar ben en ik heb uw vergeving nodig, wilt u in mijn leven komen? Mag ik dan eens vragen, welke plaats neemt dan het woord voor u in, voor jou, voor mij? Het woord dat als waarachtig bevestigd is toen daaraan het kruis klonk uit de mond van Jezus. Het is volbracht. Dat is het watermerk van Genesis tot Openbaring in het woord gestempeld. Het woord dat hout sneed en hout snijdt, twee snijden scherp. En gewrichten en merg van eenscheid. En omdat het je uiteindelijk persoonlijk bij het kruis bepaalt. Je daar naakt wordt neergezet. Is het zo moeilijk blijkbaar te accepteren. Wie wil er nou sterven aan zichzelf? Meegekruisigd zijn tot in elk detail van zijn leven. Het woord van het kruis. Wel de enige weg ten leven. We willen die niet gaan. We willen niet luisteren. Wat nu centraal staat, en ik zeg het met pijn in mijn hart, wat nu centraal staat, tot in evangelische kring, is niet langer het woord van God. Er zijn zelfs voorgangers bij die zeggen, gooi dat woord eens aan de kant. Laat je leiden door Gods geest. Het woord van het kruis aan de kant. En centraal het gevoel. De ervaring. Ik moet iets nieuws meemaken. Verlustigen in. Smachten naar het woord. Dag en nacht. Het bergen in je hart opdat je niet zondigt. Delen wat de dichter van Psalm 119 van A tot Z verwoordt over het woord. Oh ja, rijkdom en voorspoed, genezing en bevrijding, waarover niet alleen Psalm 119 zingt, maar heel het woord spreekt, loont. Maar daar wel graag los van het woord. zonder prijs. En het liefst zo spectaculair mogelijk. Voor hoeveel van wie ze christen noemen, is het woord al lang niet meer alleen het thema van overdenking. Gods waarachtige speldenboodschap. Referentiepunt en wegwijzer. Laat staan oorzaak van de vrezen des Heren. Gaan we, omdat ook wij als de gelaten nieuwtestamentische christenen zijn, nog even terug naar Paulus en de problematiek van zijn tijd. Een problematiek die zo dicht bij de onze staat. Paulus spreekt naar de gelaten toe over in verwarring brengen. Wat erop duidt dat er mensen binnen de gemeente zijn, of binnen de gemeente komen, die daar hun werk van maken, onrust maken. Dit in de war brengen staat haaks op de vrede die God wil geven. Een vrede die alle verstand te boven gaat en je gedachten en je hart behoedt in Christus Jezus. Filippenzen 4 vers 7. Vanuit en met het woord kun je de verwarring stuiten. Maar dan moet je je wel drenken in het woord. Vergelijkbaar met de dichter van Psalm 119. En dan hoor je God zeggen, en die tekst kent u allemaal uit het hoofd. Alleen we doen er zo weinig mee. Mijn volk gaat te gronden door een gebrek aan kennis. Maar kent u ook die tekst uit Spreuken? Spreuken 29 vers 18. Indien openbaring ontbreekt, er geen ontdekte ogen zijn, geopende ogen, verwildert het volk. Maar heil hem die de wet bewaart. Let wel, in het gelezen gedeelte van Jeremia spreekt God nadrukkelijk over mijn woorden. Mijn wet. Dat mijn, ik zeg het nog eens een keertje, dat overstijgt het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het geldt tot en met nu. En vervolgens spreekt Paulus over het verdraaien van het evangelie van Christus. Deze woorden hebben iets van met voorbedachte raden het evangelie omkeren. Dat omkeren, dat past bij Diabolos. Een naam die de duivel heeft gekregen. De door elkaar werper. Het door elkaar gooien. Het lijkt net het woord van God, maar het is niet. Misschien dat Paulus daarom zegt, al kwam er ook een engel van de hemel. En denkt hij daarbij aan de engel van het licht. Want later in Timotheus heeft hij het niet voor niets over leringen van boze geesten. Die zijn er in onze tijd. Talloos. Hoe hier maar te denken aan hoe in deze tijd, juist en nu steeds meer, engelen een plaats lijken in te nemen voor kinderen van God. Zeker in evangelische en charismatische kring. De engel heeft mij geopenbaard. Een engel heeft mij laten zien. Dat is niks nieuws. Dat kwam je al tegen in het judaïsme. Maar daar had men duidelijk zicht erop. En noemde men het ketterij. En aansluitend kwam het omhoog in nieuwtestamentische tijd. Ook in de tijd van Paulus. De vergriekste vorm van de gnostiek, die ook engelen kende. Tijd van gelaten was Paulus er al mee bekend. Sluiten we vanuit dit gelezen schriftgedeelte onder de noemer van de tekst met het volgende af. Het woord van God mag dan in al haar verscheidenheid geschreven zijn door verschillende mensen met een verschillend karakter, in hun eigen taal en levend in hun eigen cultuur, enzovoort, enzovoort. Dit alles voegt niets toe en doet niets af van het woord dat God spreekt. Het is mijn woord, het is mijn wet, dus boven alle tijd. Onomstotelijk. En dan zit je in de lijn van de profeet Jesaja. Die stelde: het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Kijk, u kent Ellie en Rick het wel, dat liedje. Het woord van onze God houdt eeuwig stand. En dan kom je uiteindelijk uit bij wat de psalmdichter zegt in vers 89. Voor eeuwig, o Heere, houdt uw woord stand in de hemelen. Als hier dan niet meer is, daar in elk geval. Zo zegt de Heer. Gaat staan aan de wegen en ziet en vraagt naar de oude paden. Weet u, ik kwam bij Kuilen Deel iets tegen dat daar letterlijk staat voor oude paden, eeuwige paden. En dat bedoelen ze daarmee onveranderlijk, onveranderlijke paden. Waar toch de goede weg is. Opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel. Welzalig, tegenover vervloekt. Aan u, aan jou, aan mij de keus. Wat doe ik met het woord, het beste bezit? Geef ik het de beste plaats, mijn hart? En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Met het oog op het beste doel, opdat ik tegen u niet zondige, heb ik de Christus van de Schriften lief. Juist hier en nu geldt, waakt, zie toe op uzelf, opdat niemand je kroon neemt. Het kan dus wel. Waakt, zie toe op uzelf, opdat niemand uw kroon neemt. Weet en besef dat wie het woord niet op de letter, van alef tot touw, van A tot Z neemt als het woord van God, gevoel en ervaring ermee verward, met het evangelie, uiteindelijk Gods doel mist. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Zalig wie het woord hoort en het doet. Amen. Willen we samen in het gebed gaan. Dat we hier mogen begrijpen hoe kostbaar het is wat u ons hebt toevertrouwd in uw woord. Eigenlijk hebt u zichzelf toevertrouwd in dat woord aan ons. Misschien dat we er in ons leven soms niet iets mee kunnen, er weinig van begrijpen. Maar geef dan, Vader, dat we meenemen wat we gehoord hebben van de psalmist. Dat ene gebed. Ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouw. Heer, u kent ons allemaal persoonlijk. We hebben vanmorgen ook in de gebeden en in de voorbeden veel namen horen langskomen en veel situaties. Dragen die op aan u. En bidden dat u in en door uw woord de lamp wilt zijn voor onze voet. Het licht op het pad als het donker wordt. Als je misschien denkt, ben ik er volgend jaar nog? Maar dat je dan mag weten, ja, dan ben ik er nog. Maar bij hem, die het leven is, die leven geeft, die troost geeft. Heer, wat niet allemaal, we kunnen het vinden in het woord. Bid u, Heer, voor degene die meeluistert en waar misschien ook heel veel verdriet en vragen en zorgen onder zijn. Geef allereerst en bovenal dat dat luisterende oor van vanmorgen, van degene die wij niet zien samen hier, maar die u wel ziet, zich ontdekt heeft gevoeld door u En zegt, ja, hier, bij u, in u is het enige antwoord. Heere, ik doe mijn hart open voor u. Kom binnen. En u hebt het voor het zeggen. U op de troon van mijn leven. En zegent u dan, Heer, in omstandigheden die moeilijk zijn. Wees bij al die mensen wereldwijd die vreselijk in de angst zitten om alles wat er om ons heen zo gebeurt. En hij misschien heel direct treft. Dat we vasthouden. Dat in uw woord rijke buit is. Vader, we dragen ons op aan de genade van dat woord. Aan u. In die machtige naam. De naam boven alle namen. De naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Willen we samen het slotlied zingen. En dat is 801. En we zingen eerst vers 1, 2 en 3. O heilig Lam van God. En dan mogen we de zegen ontvangen. En als antwoord op de zegenbeden zingen we dan het vierde couplet. Zekerheid mogen we van hier gaan, dragend de zegen van de drie enige God, die zich heeft doen kennen als Yahweh. De Heere zegent ons en hij behoedt ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en is ons genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over ons en geeft ons zijn vrede. Een vrede die alle verstand te boven gaat en onze gedachten en onze harten behoedt in Christus Jezus. Hij die is, was en komen zal. Amen.
Tomorrow.